Welkom bij mijn Drive Podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten.
De meest bevlogen professor van Nederland schuift weer bij mij aan om te praten over het belang van bewegen. Erik Scherder kan slecht tegen plannen die niet worden uitgevoerd of waarvan de urgentie ontbreekt. En dat laat hij merken. Hoe belangrijk is mentale en fysieke balans? En hoe krijgen we de politiek zover om dit tot een prioriteit te maken in het streven naar een gezondere wereld? Luister naar en leer van Erik Scherder.
Voor je aan de podcast begint, wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek, Drive, train je stoïcijnse mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader, heb ik veel gehad aan de principes van de stoïcijnse filosofie. De stoïcijnse mindset heeft voor mij het verschil gemaakt om succesvol te zijn. Overigens zijn het veel principes die ik herken bij de sporters, coaches en high performers die ik voor mijn podcast spreek. In Drive leg ik uit hoe ook jij een stoïcijnse mindset kan trainen. Het zijn 10 praktische levenslessen en trainingen die je helpen om met de juiste mentale balans het beste uit jezelf te halen, zodat je zowel scherp als relaxed door het leven kan gaan. Met de stoïcijnse mindset kun je richting geven aan je leven, actie ondernemen en accepteren waar je geen invloed op hebt. Deze mindset werd al millennia geleden toegepast in alle lagen van de bevolking. En nog steeds is deze mindset essentieel om mentaal sterker te worden. Bestel jouw exemplaar van Drive, train je stoïcijnse mindset op marktuitert.nl/drive of via jouw lokale boekhandel.
Erik, daar zijn we weer.
Hi.
Gezellig. Altijd mooi.
Mark, leuk je weer te zien.
Ja, altijd mooi om hier weer aanwezig te zijn na onze eerste podcast al, waar we ook heel veel in behandeld hebben. Ja. Natuurlijk over de hersenen, maar ook over jouw hele verhaal. Jouw lange levensverhaal waarop je gekomen bent, waar je nu bent. Ja. Professor neurofysiologie?
Neuropsychologie.
Neuropsychologie. Ik wil het graag hebben over bewegen en over de fysieke kant van het verhaal, maar ook over de mentale kant van dat verhaal. En ons fysiek, ons mentaal, het begint natuurlijk allemaal hier in ons brein. Daar weet je alles van. Daar kan je prachtig mooi over vertellen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik zie allemaal berichten binnenkomen over dat de mentale situatie, met name onder de jongeren, maar onze hele bevolking, lijdt onder corona. We worden dikker als bevolking. Hè? Overvloed is niet altijd goed wat dat betreft. Wat gebeurt er in het lichaam? Wat gebeurt er in onze hersenen? Daar wil ik het over hebben. En wat kunnen we hier aan doen? Dus ten eerste laten we beginnen met de fysieke component van bewegen. Waarom, en jij bent daar een pleitbezorger van in heel Nederland, waarom is bewegen zo essentieel voor een goede gezondheid?
Ja, laat ik het zo stellen. We moeten het eigenlijk nog een beetje opsplitsen als jij dat goed vindt. Je zou een pleidooi moeten houden voor het zitten onderbreken. En daarna gaan we bewegen.
Okay. He,
dus je ziet nu in grote studies dat bijvoorbeeld als je de hele dag zit. Moet ik even doen?
Nee. Okay.
Wat je nu ziet in studies, dat als je de hele dag hebt gezeten, het niet zo is dat je daarmee, als je maar gewoon daarna nog gaat bewegen, dat je daarmee het negatieve effect van het zitten hebt opgeheven. Dat is niet zo.
Oké. Okay.
Dus je moet apart bekijken hoe vaak moet je het zitten onderbreken.
Mm-hmm.
Dat is heel vaak eigenlijk. Ik heb een studie gelezen die liet zien dat als je een half uur hebt gezeten, moet je 5 minuten bewegen om het negatieve effect van het zitten te niet te doen.
Oh, je kan niet uren achter elkaar zitten en dan in één keer alles compenseren door heel veel te bewegen.
Mee, dan haal je wel terug, hè, natuurlijk. Je wint wel, maar je bent er niet. Je hebt het niet volledig gecompenseerd, moet je nagaan. Hè? Dus een half uur zitten is 5 minuten lopen al belangrijk.
Hmm.
Als je een uur zit, moet je een half uur wandelen om het negatieve effect van het zitten te niet te doen.
Ja.
En dan heb je ook iets winst, maar niet heel veel nog, moet je nagaan. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om ook iedereen een keer helder te maken dat alleen gaan bewegen, terwijl je misschien wel 8 of 10 uur of meer zit per dag.
Ja.
He, want kijk, als jij s'avonds om 8 uur gaat zitten en er is gewoon het Nederlands elftalsveld, dan zit je tot 11 uur nog een beetje nababbelen, zit je tot 12 uur. Dus 4 uur zit je al s'avonds.
Ja.
Heb je de hele dag al gehad, hè? Dus hoeveel heb je dan gezeten, moet je nagaan. En dus Dat is echt enorm belangrijk, want mensen zeggen wel eens...
Maar ja, hoe werkt dat dan? Waarom is dat... Nou, waarom, wat dat gebeurt
zit zorgt er eigenlijk voor dat je het metabool syndroom, dus je stofwisseling eigenlijk, een beetje om zeep helpt.
Als je zit, gaat je eigenlijk je hart, je bloedvaten, alles
gaat
stopt
allemaal op een laag pitje zitten.
Het stopt er niet mee, je leeft.
Gaat een laag pitje zitten. Ja. En in die stofwisseling zit onder andere ook de gevoeligheid voor insuline. Ja. Nou, die insulinesensitiviteit, die gevoeligheid voor insuline, heel belangrijk voor de hele stofwisselingssituatie. Ja. En wat zie je ook, dat mensen dus heel veel zitten, hogere risico's hebben op, dat is altijd best zoals je het kunt zeggen, hogere risico's hebben op overgewicht, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en dergelijke.
Zo'n minder gevoelig voor suiker? Of voor,
ja, klopt, minder gevoelig
dus
voor
daarom...
suiker.
Exact. Weet het lichaam niet zo goed meer wat dat daarmee moet doen.
Zo is het. Hè. Dus je hebt echt die stofwisseling nodig om voldoende te verbranden. En in die verbranding zit ook uiteindelijk het feit dat je een beroep doet op je insulinehuishouding.
Nu is het alleen, hè, nu zeggen we dit, maar als je eenmaal op de bank hangt of je zit op kantoor, denk je, ja, hoe moet ik dit anders gaan doen? Hoe ga ik dit organiseren? Is het? En ik kan me ook voorstellen dat ook mijn luisteraars op mijn podcast, de mensen die ik ken, die sportief zijn zoals ik zelf ben, dat je denkt, ja, ik snap dit wel, maar hoe krijgen we dit... Of ik doe het, of ik probeer het te doen. Maar hoe krijgen we het over de bühne dat een lange termijn gezondheid zo belangrijk is? Vraag ik me wel eens af, want ik vind dat heel belangrijk. Maar heel veel mensen vinden het misschien belangrijk, maar die of vinden ze dat iets vanzelfsprekends? Ik kan me heel erg voorstellen dat het heel moeilijk is om mensen te proberen te overtuigen dat dat belangrijk is en dat je daar iets aan zou moeten doen.
Ja, nee, absoluut waar. En daar kun je natuurlijk heel veel over vertellen. Laat ik even nog het punt maken dat hoe moeilijk het eigenlijk ook voor jezelf is. Want je ziet nu in de studies, dus het is niet mijn mening, maar je ziet in heel veel internationale studies over de afgelopen periode, mensen zitten niet meer 5 uur achter een laptop, maar 8 uur achter een laptop.
Ja.
Als ze een keertje de was doen tussendoor, met nu working from home, van thuiswerken, voelen ze zich schuldig, 9 uur achter de laptop. En wat je merkt in heel veel van die studies, ook dat wat je leest, is dat als je heel veel zit, dan gaan een aantal systemen in je brein, die gaan ook een beetje op een laag pitje. En welke systemen zijn dat? Dat zijn systemen als initiatieven nemen, gemotiveerd zijn, zin hebben in. Hè? Dat zijn hersenfuncties.
Oh.
En die hersenfuncties, als jij de hele dag hebt gezeten, jongen, en iemand komt langs, zegt Mark, zullen we nog even?
Godverdamme,
jongen, laat maar. Helemaal geen zin meer in.
Het is een soort visuele cirkel die elkaar versterkt.
Ja, de mensen zeggen, ik kom inderdaad niet meer achter mijn laptop vandaan. Ik kom er niet meer toe eigenlijk om dat nog te doen. Hè? Dus,
hoe werkt het in je hersens dan? Want eigenlijk wat je zegt, gaan die gebieden die slapen? Dus je hebt gebieden in je hersenen die aangezet worden waar je zin krijgt.
Ja.
Je denkt, hoep.
Ja.
Ik neem aan dat je hormonen, die neurotransmitters...
Neurotransmitters, precies. He, dus wat je moet voorstellen is dat doordat je je stofwisseling verhoogt, activeer je heel veel van die netwerken. En die netwerken die zijn essentieel om te denken, nou jongens, ik heb zin. Als jij in een uurtje, stel dat je eind van de dag zit, je hebt nergens zin in, komt iemand langs, maar kom op, ga toch. Ja. En je gaat, hoe kom je thuis? Fris, opgepept. Je hebt er ook veel zin in.
Dit is dus
dat?
Waarom niemand wil gaan
moe.
Trainen.
En dan ga je een uurtje sporten. Ja. Dan ben je minder moe. Hoe kan dat?
Ja, maar dit herkent iedereen, denk ik. Als je van de bank komt, dat is het allermoeilijkste stukje. Als je eenmaal bezig bent en daarna denk je, oh, wat blij dat ik het gedaan heb.
Exact. Dus dat van die bank komen is precies dat moment van initiatief nemen. En stel je voor dat je dus nu tijdens thuis werkt, of je bent jong, je hebt niet meer die scholen waar je elkaar ontmoet. Want als je elkaar ontmoet, heb je prikkels.
Ja.
Je hebt een verrijkte omgeving, hè?
Precies.
Die omgeving.
Aandacht, de mensen voor elkaar.
Ja, klopt. Die zeggen, hey, Mark, is met je?
Ja.
Hey, waarom heb je me niet gebeld gisteren? Weet ik veel nog, van alles.
Ja.
Als je thuis nu zit, ook als jong iemand, hè, dan zie je dus dat die omgeving verarmt. En daar merk je heel erg duidelijk ook van, dat weten we ook wel, dat daarmee dat soort systemen, die je ook controle houden op je emoties, je emotie reguleert, waardoor je ook prettig voelt en blij voelt. Dat soort systemen hebben daaronder te lijden onder die passiviteit.
Dus eigenlijk geef je hier al aan, hè, die combinatie. We zijn één lichaam, bewegen, geest, alles zit in ons lichaam samen. Dat
Zeker.
Is natuurlijk niet te scheiden. Als je dan zo'n nieuwsbericht leest of die onderzoeken dat we helemaal door corona misschien wel depressiever worden. Ja, zo is het. Dat het mentaal zwaarder is. Ik zie het zelf ook terug in mijn omgeving. Mensen die daar moeite mee hebben. Ik zag het zelfs aan de Olympische Spelen. Daar proefde ik al iets met sporters die er niet alleen heen gaan om te willen presteren, maar dat het ook een soort, een jaar, anderhalf jaar lang martel is geweest. Geen connectie met familie. Afstand proberen te houden om dat virus buiten de deur te houden. En die spelen met volle druk ervaren dat het ook gewoon een mentale struggle is geweest. Dus die mentale struggle, zeg je, die mensen nu meer hebben door corona, die kan heel goed komen doordat je gewoon jezelf meer opsluit.
Ja. Ja, en je moet je zo voorstellen, wij doen veel onderzoek in de gevangenis in Nederland.
Ja.
We kijken wat de invloed van de gevangenis is op het brein van de gedetineerden. En de gevangenis is een zeer verarmde omgeving. Ik ben daar wel eens in een isoleercel gaan zitten. 2 uur. Je hebt geen idee wat er dan gebeurt. Omdat je helemaal gedepriveerd bent, afgesloten bent.
Ja, wat gebeurt er dan?
Die stilte is beangstigend. En als je dan kijkt naar studies die gaan over 2 weken isoleercel. Wat gaan mensen doen? Die gaan hallucineren, die gaan schreeuwen. Want als je schreeuwt, hoor je jezelf. En dan weet je, ik leef nog. Dat centraal zenuwstelsel heeft die externe prikkels nodig. Waarom denk je dat het zo logisch is dat die mensen die terrasjes op holden met elkaar? Hè? Nou, dat kan ik heel goed verklaren. Want je wil weer gewoon weten, niet dat biertje, maar leef ik nog? En je leeft nog omdat je dan weer de reuring om je heen hoort.
Oh. Zie, ik kom erdoor. Dat zou ik zo niet weten. Nou, dat meneer Scherner wel.
Mensen die horen dan weer het geroemoer.
Ja, eigenlijk is het gek dat we zitten op het terras. En inderdaad, het is helemaal niet om dat biertje, om dat eten alleen. Maar het is gewoon, dat is wat je mist. Dan ook gewoon naar andere mensen kijken.
Een verrijkte omgeving.
Een verrijkte omgeving.
Naar andere mensen kijken.
Want je kan ook 2 weken in de stilte zitten op een bergtop. Dan is het, dat is anders.
Dat is natuurlijk anders. Dit was ook eindeloos. Ik denk dat iedereen in het begin misschien wel heeft gedacht, veel mensen, lekker even de rust en niet de stress. En er zijn nog steeds mensen die dat hebben. Hè, dus laat het ook helder zijn. Ja. Die werken toch liever thuis.
Ik vind het soms heel lekker. Alle prikkels weg.
Maar ik zal je op een briefje kunnen geven dat als je weet dat het eindeloos gaat doorzetten, dat dat niet zo prettig is. Je wil uiteindelijk toch die reuring. En dat geldt natuurlijk, voor jou zal dat anders zijn dan voor mij. Mm-hmm.
Is het ook, denk ik, als je mensen daarvan wil overtuigen dat het belangrijk is, tenminste, zo werkt het voor mij een beetje, er begint heel veel met kennis. Dus kennis waarom dingen werken zoals ze werken, kennis van biologie, van de hersenen. Wat gebeurt er in je hersenen, hoe zit dat dan als je lang stil zit? Wat zijn de systemen, wat wordt er platgelegd?
Ja, weet je, het gaat om netwerken. En die netwerken werken heel nauw met elkaar samen. Denk bijvoorbeeld aan niet alleen de frontale netwerk. Je hebt ook de kleine hersenen, bijvoorbeeld cerebellum. Die heeft ook een invloed op je emotieregulatie. En het zijn toevallig ook systemen die heel erg actief worden als je gaat bewegen. Dus als je mij zou vragen, geef nou nog eens een versimpeling uiteraard. Mm-hmm. Van het model waarom bewegen een controle geeft over negatieve emoties. Ja. Dan moet je niet alleen aan die frontale netwerken denken. Dat kan zeker, want die remmen ook op die negatieve emoties.
Dat zijn cognitieve netwerken, frontale.
Maar dat zijn dus ook emotionele netwerken. Mm-hmm. Zij controleren ons gedrag. En dat komt ook vanuit je cerebellum bijvoorbeeld vandaan. Uit ook andere plekken. Kijk, de functie van het brein is eigenlijk, als je het mij zou vragen, geef 1 globale functie, is remming. Remming. En dat heb je nodig voor 3 grote dingen per dag. Wij remmen de hele dag door op cognitie. We hebben nu ons gesprek. Ja. Ik ben helemaal gefocust op jou. Ik hoor niet wat er hier omheen gebeurt. Waarom niet? Omdat ik rem ik weg. Ik filter en daardoor kan ik aandacht geven aan jou. Als je daar een probleem hebt en je bent kwetsbaar en alles wordt belangrijk om je heen, heb je minder kans dat je goede aandacht kunt geven. Dan wordt het een chaos. En dat vind je onprettig.
Ja, dus dat is wel vaak wat je dan ziet tegenwoordig. Als mensen iets minder stabiel zijn, worden ze vatbaarder voor complottheorieën, voor ruis, voor heel veel nieuwsvoorzieningen, voor Facebook, voor alles wat erbij komt, dat heeft
met het feit dat het logisch redeneren. Kijk, in hele stressvolle situaties nemen die netwerken die zorgen dat je logisch blijft nadenken, nemen ook wat af. Mm-hmm. Dus je zou kunnen denken, is dat misschien een kwestie ook van kwetsbaarheid in het logisch nadenken? Ja? Dat je alleen nog maar aan allerlei andere dingen denkt die normaal niet in je hoofd op zouden komen.
Ja, dat je heel vatbaar bent voor ruis. Ik zou zeggen, dat je dus niet kan scheiden wat het signaal is. Of dat je niet.
Maar terug naar die remming. Ja. Remming voor cognitie, remming voor emotie. Dus anders en gedrag, dus dat is gekoppeld. Hè. Anders dan zou ik me misschien. Kijk, als ik heel veel zou drinken, word ik ontremd. Raak ik ontremd? Doe ik dingen waarvan ik achteraf denk, was niet zo'n goed idee eigenlijk om dat te doen. Normaal gesproken ben ik geremd. Weet ik welk gedrag passend is en welk gedrag niet passend is.
Dit omschrijven de stoïcijnen eigenlijk.
Dat geldt voor
zeker. Zo werkt het.
Dat geldt voor ons allemaal. Ja. Dus je remming heb je nodig. Ja. Ja. Voor emotie, voor je gedrag. Ja. En voor je cognitie. Ja. Dus dat is de grote functie van die schors. En als je gestrest raakt, en dat die stress kan komen bij eenzaamheid. Je ziet dat eenzame mensen, eenzaam, dus niet alleen zijn, maar die eenzaam zijn. Dan mis je social support. Je mist je sociale steun. En die sociale steun is heel belangrijk, omdat je het gevoel hebt, ik ben niet alleen, wij delen dingen. Dat is belonend voor je. Het feit dat je weet, mensen denken aan mij, dat is belonend. Zou ik direct nog wel een voorbeeld van geven? Dus als je eenzaam bent, zie je in heel veel studies die mensen hebben een hoog risico voor depressie, voor angst en dergelijke. Nou, Als je nu ziet hoeveel mensen in de literatuur nu eenzaam zijn. Hmm. Jonge mensen ook.
Ja.
Doordat die scholen uitvallen, doordat die contacten met hun peers niet meer of veel minder zijn geworden. Ja, dan zit je opeens met je eigen zorgen. En dat bespreek je dan niet meer. En er is niemand die tegenwicht geeft. Dus joh, ik hou wel van jou.
Ja.
Je bent wel belangrijk voor mij. En dat geef ik ook altijd vaak als voorbeeld. Hoe komt het dan dat dat zo belangrijk is? Kijk, als ik hier op de VU, nu weer vandaag is het dus druk, hè, maar voorheen, voor corona, komt de VU. Hé, hey, Erik, hey, als je zo meteen even tijd hebt, kijk even mee. Ik heb een probleem met mijn data. Nou, ik kijk even mee. Ik doe een suggestie. Hé, dankjewel, hè. Dat is belonend voor mij.
Ja.
En wat gebeurt er? Ik maak dopamine aan. Ik maak ook opiaten aan. Ik voel me goed. Ik denk, oh, leuk, wat een ander.
Het is eigenlijk gewoon een natuurlijke drugs voor je hersenen.
Precies. Ja. Of iemand die komt gewoon, die ziet mij en zegt, hé, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je? En denk, hé, they care. He cares, she cares. Ze geeft om mij.
Ja.
Belonend.
Ja, we zijn diep sociale dieren.
Hoeveel keer gebeurt dat als je thuis zit?
Ja.
Voor die jonge mensen. Mm-hmm. Die doet juist dat optrekken met elkaar. Het gewoon bij elkaar zijn, hè. Het in groepen met elkaar zijn, maakt heel veel vrij. Denk aan oxytocine, stofjes waarbij je die saamhorigheid voelt.
Ja.
Ja, maar als dat allemaal dus door die periode wegvalt, dan kan je je voorstellen dat er zeer veel mentale problemen zijn. En het is te gek om te zeggen, dat los je met bewegen op.
Ja.
Nee, dus zou ik mezelf ook voor idioot zetten, dat beperk ik graag.
Ja.
En dat is ook onzin. Maar als je mij zou vragen, zou een algemeen advies moeten zijn, kijk of je je dag- en nachtritme kunt terughalen. Dat betekent uit je bed komen. Ging je voorheen naar de hogeschool fietsen of naar de universiteit of naar je werk? Doe ook nu. Je fietst alleen naar huis, hè? Maar ga wel fietsen. Dat je je dag en nacht ritme terughaalt, dat is wel weer heel belangrijk.
En wat heeft dat te maken met wat je net zei, die beperking, emotioneel cognitief gedrag, dat je die hersenfuncties, wat spelen die daar voor een rol in?
Ja, dus als je weer, zeg maar, als je wel fysiek actief wordt, wat je in ieder geval doet, is dat je probeert om die systemen die, zoals die kleine hersenen en die frontale netwerken, om maar het voorbeeld te noemen, die activeer je wel. Waarbij je ook kan merken, als ik sport, heb ik toch meer grip op mijn negativiteit.
Ja.
Op mijn somberheid of op mijn angsten. En daar merk ik toch dat ik meer grip op heb. Maar in die zo'n periode die we gehad hebben, is natuurlijk dat sporten is niet voor iedereen. Sommigen zijn meer gaan sporten.
Ja.
Genuanceerd blijven. Maar als je over grote groepen kijkt, is het voor veel mensen afgenomen.
Ja, dat klopt. Want terwijl ik heel veel mensen inderdaad, dat is dan de groep die ik zie. Die zie je buiten in één keer veel meer sporten, veel meer bezig te brengen. Maar dat is maar een klein gedeelte.
Ja.
Je ziet de mensen die zie je niet meer. Want of die zitten binnen of die nemen minder initiatief. Et cetera.
Exact. Ik vind het daarom zo leuk dat ik met je spreek vandaag. Omdat er natuurlijk nu een tendens ontstaat naar hybride werken.
Ja.
En daar hebben we ook al een stukje in de krant over geschreven. Pas op. Want als thuis werken zo'n succes was geweest, dan hadden we al die problemen niet gehad. Dus thuis werken is thuis zitten.
Ja.
Dat is ongeveer het idee. Niet voor iedereen nogmaals. Hè. Mm-hmm. Dus we zijn echt samen super genuanceerd.
Ja, snap ik.
Maar anders zijn mensen, maar geldt niet voor mij,
precies,
weet ik. Hè.
Ja.
Maar voor een grote groep wel. Dus ik zeg, ja, 4 dagen thuiswerken, 1 dag naar de zaak voor de ontmoeting. Hè.
Ben je geen voorstander van?
Nou, in ieder geval, denk erover na. Want als u thuis zit en thuis gaat werken, houdt u dan wel uw ritme aan. Maar mensen denken zo meteen, herfst, regen, ik hoef er niet uit. Anders was ik 10 minuten de fiets.
Ik blijf zitten.
Over Utrecht Centraal, trap op, trap af. Het is een hele andere stadmark van de dag dan als je nu gewoon thuis werkt. Hè. Dus ja. Dat is wel een belangrijk punt.
Ja, dus het is heel goed om te blijven beseffen, ook al werk je meer thuis, je natuurlijke beweging gaat er meer uit.
Exact.
Ook al is het, loop je naar de auto of naar de trein.
Die studies zijn er echt, hè. Die hebben gewoon geteld hoeveel minuten. Als je dus niet zo naar je werk loopt, hè, maar gewoon met openbaar vervoer zelfs, win je nog aan tijd. Dat je beweegt, bedoel ik.
Ja.
Veel beter. Een auto naartoe voor de deur en naar de, dat is dodelijk.
Ja, nou, jij bent ook, jij maakt je ook druk voor Nederland Beweegt, voor alles wat er gebeurt. Waar zit de crux in het, dat denk ik wel eens van, ja, hoe, als mensen, als het niet uit jezelf komt, wat heel logisch kan zijn, omdat je denkt, ja, ik zit nu lekker, ik blijf doorgaan, jezelf eruit trekken. Als je dat zelf niet meer lukt, wie gaat het dan doen? Kun je dat in beleid vormgeven? Kunnen we daar maatschappelijk dingen aan doen? Of is het iets wat we gewoon echt helemaal zelf moeten organiseren en bij onszelf ons bij de kladden moeten grijpen en denken, ik ga dit zelf aanpakken.
Hey, ik ben blij met je vraag. Kijk, jij en ik weten het wel. Maar het gaat ons natuurlijk heel erg om die grote groepen die het moeilijk hebben.
Ja.
Die het niet zomaar van huis hebben meegekregen.
Ja.
Of die de mogelijkheden ook niet hebben. Hè? En die mensen zijn kwetsbaar. En ze hebben nu met aan de hand van het manifest van Joop Alberda, daar hebben zijn we dus een jaar, ruim een jaar geleden, in juli, midden in de coronaperiode, bij de overheid aan tafel gekomen. Alle ministeries ook. En daar is toen door het ministerie gezegd, er moeten iconische maatregelen komen.
Ja, en iconisch.
Iconisch. Hè? Dus echt dat je denkt, dit is nooit eerder voorgekomen.
Ja.
Wat logisch is, want deze crisis was de grootste na de Tweede Wereldoorlog.
Mm-hmm.
En ik ben in die werkgroep meegegaan van al die ministeries. Infrastructuur, sociale zaken, financiën, VWS en sport. En daar zou dus daaruit een rapport komen naar de Tweede Kamer met die iconische maatregelen. En in mei zijn we dan nog online bij elkaar geweest voordat die brief weggestuurd zou worden. En de inhoud was echt ongelooflijk teleurstellend. Kijk, er waren heel veel goede ideeën, initiatieven, daar wil ik hem niks over zeggen. En ik was ook heel blij dat al die ministeries bij elkaar zaten, want dat was nooit eerder voorgekomen.
Iedereen was zich bewust van de noodzaak.
Ja, elke ministerie was bereid om dingen te doen. Hmm. Maar niet stop-down. Dus alleen maar, wilt u het, dan is het er. Dat is op zich prima.
Faciliterend.
Maar we, zoals je weet hadden we al een pandemie. En die pandemie is in 2012 officieel WHO, physical inactivity. Er overlijden 5,3 miljoen mensen per jaar wereldwijd aan ziekten gerelateerd aan zitten.
Ja.
En daar is nooit iemand over, heeft het erover gehad.
Nee, dat is ook geen directe relatie eigenlijk. Hè? Je kan het niet, oh ja, ik ben hier aan dood gegaan, helder. Corona is tenminste nog.
Ja, maar welke mensen liggen er nu op de IC, lager op de IC, is diezelfde groep.
Mm-hmm.
Dus je ziet in onze studies, niet door mij gemaakt, maar in onze literatuur, two pandemics. Eén die er al was en één die er dus nu is. En die zijn helemaal in elkaar gevlochten, want doordat wij zitten, is ons immuunsysteem afgezwakt. En dat wordt nog zwakker als je diabetes type 2 hebt of overgewicht hebt. Ja. Niet eigen schuld, dikke bult, want een aantal mensen kunnen ook niks aan doen. Zo is het ook niet bedoeld. Hart- en vaatziekten. Die mensen hebben nog een zwakker afweersysteem. En die zijn kwetsbaar.
Maar wat vind jou?
Dus wij hebben nu de overheid gevraagd om dat nog even een stukje te doen als jij het oké vindt.
Ja, het is niet ook iconisch als ik jou hoor.
Nee, dus ik zag dat programma. Er stond als eerste regel 2040. 2040. Ik zeg hallo, dus over 20 jaar. Is dat het plan wat we nu gemaakt hebben? Nou, ik was echt flabbergasted. En als je zag die hele groep, ik wil niemand ernaast spreken, helemaal niet. Allemaal aardige mensen, iedereen was enthousiast. En ik was als laatste en zei de Erik, nou ja, Erik, jij bent de man van die iconische maatregelen. Dat kwam met het manifest met Joop, hè? Dus en wat vind je? Toen heb ik even inderdaad gezwegen, want ik dacht, hoe ga ik dit doen? Toen dacht ik, nou,
ik ga eerlijk zeggen wat ik ervan vind.
Ik ga gewoon zeggen, spijt me, haalt u mijn naam er maar af. En ik ben ook niet meegegaan als ondertekenaar met die brief naar de Tweede Kamer. Kijk, niemand heeft gezien, want wie kent Erik Scherp? Maar het gaat erom dat de Tweede Kamer, daar ben ik mijn grootste angst, denk, nou, mooi pakketje, leuk, klaar ermee. Terwijl niet stop-down. En wij hadden dus gevraagd, geef nou wet en regelgeving voor
zoals,
de kinderen uit de stoeltjes halen. Begin de dag met Erwin Wennemars Daily Mile.
Ja.
Dan om de drie kwartier die kinderen even laten rafotten.
Ja.
Of bewegend onderwijs, hè, wat je wil. Elke drie kwartier eruit halen. En arbowet aanpassen. Klein beetje, als u thuis gaat werken, dat de werkgever u de gelegenheid geeft om te bewegen door de dag heen. U zit te onderbreken zonder dat u zich schuldig voelt. Dat laatste is namelijk het meest essentieel. Mensen doen dat wasje of die gingen een half uur lopen. Die denken, ja, Jezus, dat is natuurlijk. Sorry. Die denken natuurlijk, nee, dat kan ik niet doen, want het is in de tijd van de baas. Nee, dat is een onderdeel van uw gezondheid en dat is de taak van de baas.
Ja, maar dit vind ik. Ja, ik begrijp het, maar dit vind ik wel fascinerend, want dit is voor mensen. Dus mensen voelen dat schuldgevoel. Dat kun je niet met regels wegnemen, toch? Dat is gewoon iets wat in mensen zit, wat blijkbaar ook een mooi iets is, want het heeft met loyaliteit te maken richting je werkgever, wat je doet. Maar ja, aan de andere kant moet je daar zelf voor gaan staan. Dus heb je de eigen verantwoordelijkheid eigenlijk voor jezelf, maar zelfs ook richting je baas om. Ja, niet die verantwoordelijkheid, maar wel dat helpt ook voor je baas, ook voor je werk, om zelf te bewegen, fit te zijn en dat echt. Maar hoe krijg je dat zover dan?
Nou ja, kijk, er zijn een aantal studies over geweest. Hoe krijg je uiteindelijk dat voor elkaar?
Ja.
En dan is bewustzijn, wat je toen net ook noemde, is één factor maar. Want kijk, ik heb het allemaal uitgelegd, dus daar lag het niet aan.
Ja.
Waarom wil de overheid
dat? Dat was gewoon de ambitie niet.
Nee.
Het was, we maken een blaadje, zo gaan we het doen. En kijk maar of de vrijblijvendheid, die steekt jou.
De bewustwording was er.
Ja.
Alleen de urgentie is er niet.
Nee.
En men denkt, nee, een van de antwoorden is, wij doen niks aan vrije keuze van scholen. Ja, wij doen niks aan vrije keuze van scholen. Ze hebben wel onzin. Ja, we betuttelen niet. Ze gewoon, nee, die avondklok was toch ook in een dag geregeld?
Ja.
Hebben we gewoon tegen hun, tegen jongens gezegd, hè? Avondklok is toch geregeld? Ja, was voor de infectie. Ook zeggen, wat denkt u? Dat als u de Nederlandse bevolking op deze manier door laat gaan, met meer overgewicht en we blijven zitten, Denkt u dat u dan de infectiegevaar bestrijdt? Nee, natuurlijk niet. Maar dan wordt het stil. Dus als je aan mij in mijn hart kijkt, weet ik het nog steeds niet, tot op heden, waarom men gewoon niet denkt, ja, dat moeten wij gewoon doen. Kijk naar de ernst van de crisis. En natuurlijk heb je gelijk, als je kijkt naar die arbeidswet, zouden de werknemers zelf kunnen denken, ik doe het vanwege mijn eigen gezondheid. Maar wat ik heel erg hoor uit het veld, is dat het helpt als die werkgevers weten, ik moet het doen.
Mm-hmm.
En dat de werknemer weet, ik ben gelegitimeerd daarvoor.
Ja.
Het is prima om het te doen. Het is sterker nog, mijn werkgever, die apprecieert het, waardeert dat als ik het doe, want dan ben ik fit. Je had het over veerkracht.
Ja.
Wat denk je van de van je veerkracht betekent eigenlijk heel veel. Onder andere dat je in staat bent om je beloning uit te stellen. Hè? Dat is wat veerkracht is. Hè?
Korte termijn, lange termijn.
Ja, ik weet dat we bij Bibian, toen nog eens een verhaal, wij samen.
Ja.
En dan ging het over veerkracht
ja.
en wilskracht. En die
waarvan zij het ultieme voorbeeld is.
Ultieme voorbeeld. Ja. En ik denk nog daar vaak aan terug, aan haar ook, jij ook.
Ja.
En, maar die wist wat het was om delay discounting te doen, oftewel uitstel van belonen. Hè. Ik moet weer werken eraan en dan komt die beloning.
Ja.
Nou, als mensen in staat zijn om te denken, niet nu meteen lekker, ik zit lekker. Nee, je weet dat de beloning gaat komen als u toe in staat komt om te gaan bewegen, actieve leefstijl, beter slapen, dan over een jaar, misschien over een half jaar al, gaat uw weerstand omhoog. Voelt zich beter.
Maar hoe zit dit in mensen? Dit is toch het grote eieren eten met alles wat we doen. Of het nou economie is, gezondheid. De afweging van mensen. Van ik vind lange termijn gezondheid belangrijk. Ik ben bereid om korte termijn pijn te lijden. En dat is soms trainen als ik er geen zin in heb. Of tijd erin te steken terwijl ik liever iets anders zou doen. Ik begrijp me goed. Ik vind het ook leuk om Champions League een biertje open te trekken. En een zak chips in mijn hand te houden.
Ja.
Doe ik heel vaak niet. Heel soms wel.
Ja.
Ik leg restrictie op matigheid. Hè. Ik regulatie zelf op korte termijn. Omdat ik lange termijn gezondheid belangrijk vind. Maar... misschien gaat het op heel veel andere vlakken. Kan ik dat ook helemaal niet. Waarom is het voor mensen zo moeilijk om dat te doen? Om die prijs op lange termijn voor ogen te houden en korte termijn te denken. Oké, je hebt altijd een keuze natuurlijk op korte termijn. Je kan denken, ik kan het wel of niet doen. Ja,
de
als
beloning,
ik pas later de prijs hoef te betalen, nou dan heb ik liever het goedje nu.
Ja, het is denk ik zo in het centraal zelf toch geregeld uit de evolutie. Niet bewegen is sparen van energie. Je weet niet of je de volgende dag nog een hertje schiet, of hoe je het ook wilt noemen.
Ja.
Dus kalm aan. En kennelijk is dat zeer belonend. En dat zie je ook. Als ik met de trein ga, mensen douwen zich naar binnen om naar die stoel te gaan.
Ja.
Die ene stoel, die is voor mij.
Ja. Behalve in Japan trouwens.
Ja, precies. Maar zo belonend is dus rust. Dat is een fijn gevoel. Lekker zitten.
Ja.
Lekker zitten.
Nou, ik heb dus, het ook als ik een 20 minuten sta, dan denk ik, ik ga lekker even erbij zitten. Want...
Ja, dus het is een beloning. Ja, stel jij die beloning maar uit. Is het dan zo dat je denkt, maar moet ik eigenlijk weer gaan bewegen? Ik zit niet lekker. Ja? Maar de uitstel van beloning, ik denk maar even aan Bibian. Dat is, en jij zelf als sporter, ik ken jouw levensverhaal. Als er ook iemand was die uitstel van beloning heeft gekend, ben jij het zelf.
Er is geen andere manier
om
dingen te behalen.
Om zo lang te wachten en dan niet te weten of je het uiteindelijk haalt.
Ja.
Maar dan haal je het. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn dat iedereen zich in zou zetten voor zichzelf om te denken... Uiteindelijk is die beloning vele malen groter.
Omdat het voor jezelf, ja. Ja, maar ja, dat is dus evolutionair, denken wij. Ja,
dus
morgen leef ik misschien niet meer. Klopt. Ik neem die beloning nu wel even.
Dus moet, en dat was de tweede factor, niet alleen bewustwording, maar ook prioriteit nummer 1 van maken.
Ja.
Dus dat jij zegt, of iemand zegt, dit is voor mij nu allerbelangrijkste geworden. En de derde factor is, en dan komt die, de omgeving moet mee. De omgeving moet mee. Dat betekent in dit geval de overheid. Want die kan zeggen, we hebben hier bijvoorbeeld in het hoofdgebouw van de VU gehad, een tijdje lang, fantastisch, de liften waren dicht voor de eerste 2 verdiepingen. Behalve de mensen met een beperking, die hadden een pasje natuurlijk, maar de studenten moesten lopen. Die stonden normaal altijd bij die liften wachten, kwamen te laat op college, zaten ze de hele dag op college. Wat denk je als je de hele dag zo zit, wat er nog overblijft van enige aandacht, 0,0. Nu niet, nu moesten ze lopen.
Je zegt eigenlijk, je hebt die omgeving, je hebt die prikkel nodig van die omgeving, dus een overheid die dat stelt. Want wij zijn gewoon niet in staat om dat zelf onszelf op te leggen.
Nee.
Kun je en vergeten, het is idealistisch, laat het maar vrij. Ja, vergeet het maar, dat doen we niet.
Nee, en dan zegt de overheid, we willen niet betuttelen. Ja,
ja. Ja, dus...
Maar betuttelen avondklok, Mark.
Ja.
1,5 meter mondkapjes.
Ja,
dat was omdat het moest. Hè?
volgens mij leven we in een maatschappij die regels, die om allerlei redenen regels oplegt voor verschillende dingen om gedrag te sturen, toch?
Hier gaat het om de grootste gezondheidscrisis ever.
Ja.
En we hadden al een pandemie, sorry voor de herhaling. Ja. We hebben er nu de tweede.
Ja.
Als we dit niet als haak nemen om iets te doen aan de gezondheid met maatregelen. En wat zijn het nog? Ik vraag alleen maar aan de overheid. Haal die kinderen elk 3 kwartier. Onderbreek het zitten, weet je waar we mee begonnen? Hè?
Ja.
En zorg dat de werkgever ook zegt tegen zijn werknemer, onderbreek het zitten.
Nou, wat jij heel terecht aangeeft en wat ik heel mooi vind. Is ik kom uit de sportwereld, ik weet hoe belangrijk bewegen is. Ik proef wat het zelf bij me doet. Als ik even 2-3 dagen niet train, dan zijn die hersengebieden bij mij ook wat bedempt. En dan word ik chagrijniger. Heb ik minder energie. Niet omdat ik fysiek in één keer minder fit ben, maar gewoon omdat ik mentaal niet zo scherp ben en het minder leuk vindt. En dat vind ik nog het meest, nou ja, misschien nog wel wat me het meest raakt, is nog niet eens het bewegen. Als je niet wil bewegen of je niet wil sporten, fijn, weet je. Voor je gezondheid is het misschien beter. Maar als je mentaal eronder lijdt, als je depressiever wordt terwijl je leeft, dan heeft je leven gewoon minder waarde voor jezelf. Het wordt minder leuk. Ja, dat is toch niet het doel van het leven. Het leven is om een fijn, goed, mooi leven te leiden.
Zeker.
Dus hoe kun je dan, gaat het echt ergens spelen waarvan ik denk, ja, hey, dit, als we toch zien dat mensen depressiever worden, het zwaarder krijgen, mentale issues hebben, met name jongeren, met name mensen die niet meer naar school konden, nou nu godzijdank wel weer. Welke doelen moeten we onszelf daar dan in stellen? Of de overheid, wat moeten we daar tegen zeggen? Het vrijblijvende lukt niet, blijkbaar. Nou, dat ben jij ook. Misschien is het iets meer een topsportgedachte. Hè? We kunnen wel zeggen als topsportland van we willen een top 10 notering hebben op de Olympische Spelen. We gaan ons richten en focussen op die en die en die sporten. Boom, doelen stellen, halen. Ja. Of niet?
Nou ja, je ziet wel dat er dus nu door die maatregelen die er nu wel gaan komen, bijvoorbeeld de sportwet.
Ja.
En die stelt eigenlijk vast, die moet dan wel worden ingevuld, maar dat bijvoorbeeld iedereen een toegang krijgt tot sport. Maar die verblijvendheid blijft daarin zitten. Dus ik vind het een uitstekende stap, ben ik heel blij mee. Maar mij gaat het ons, moet ik zeggen, gaat het vooral om al die mensen die niet die stap maken. En waarvan je niet meer kunt zeggen van nou, maar dan is het toch de persoon zelf die daar verantwoordelijk voor is. Want we praten over mensen die dat niet die mogelijkheden allemaal hebben.
Ja.
En die zijn het meest kwetsbaar en zijn hele grote groepen.
En dat heeft niet zozeer met geld misschien te maken? Of?
Mede ook. Ja. En natuurlijk is het niet zo, maar dat hebben we denk ik samen goed gedaan, dat bewegen de oplossing voor alles is. Dat is onzin.
Nee.
Je moet kijken, bewegen is een manier, een factor die je kan inzetten om te zorgen dat je uit je niet juiste dag-nachtritme komt. Je ziet studies gaan over depressie. Wat zie je? Dat in combinatie met medicatie mensen met een depressie 45 minuten per dag lopen, 3 tot 5 keer per week, is een goed idee om dat te doen. Maar het is niet een haren maar olie. Anders denkt iedereen, ja, die man denkt dat de bewegen alles op te lossen is. He, dus die jonge mensen nu met die mentale problemen, die studies die er zijn, die laten zien dat die jonge mensen, die kinderen zeker ook, dat die normaal hadden ze natuurlijk een vluchtroute op school. Hè, met
voetbal. Ik zit zo iedere week even met een voetbalteam.
Ook niet alleen met sporten, maar ook het feit dat ze gewoon hun peers hebben, hun vriendjes.
Ja. Ja.
En nu thuis misschien niet altijd een veilige haven waar je kunt uiten.
Ja.
Daar moet je aan denken.
Ja.
En dus dan is het natuurlijk niet zo dat als je nou wat gaat sporten, is het voorbij.
Nee.
Dan moet je veel meer aan doen. En die hartekreet wordt ook heel erg uit. En dus het is een complex probleem die je aankaart. Waar maar bewegen of het niet bewegen een onderdeel van is. En onze hartekreet is natuurlijk heel erg gebaseerd op de literatuur. Begin nu eens met maatschappelijke maatregelen die ertoe doen.
Kom maar.
Dus haal die kinderen uit die stoeltjes.
Uit de stoeltjes.
Start elke dag Urban Runner Mars Daily Mile.
Ja.
En zorg dat de werknemers die thuis gaan werken, die inderdaad die rechtvaardiging hebben om te zeggen, ik ga inderdaad door de dag heen het zitten onderbreken.
Oké. Okay. Dus eigenlijk moet je ook zitten bij scholen, maar ook bij werkgevers.
Zeker.
Die dit doen.
Ja.
Los even van de overheid, de Tweede Kamer, waar überhaupt lastige beslissingen gemaakt worden, volgens mij.
Maar je moet het over die regering heen zetten, Mark. Kijk, dat hebben we ook gevraagd. Waarom hangt het af van de volgende club? Ach, moet je luisteren.
Ja, ik vind dit fascinerend.
Want je gelooft toch niet, hè? En dat vertik ik ook. Hè? Dat ze dan zeggen, Erik, luister, jij moet naar de staatssecretaris Els, hè, zal ik maar zeggen. Hè? Maar die moet je sowieso aanvliegen.
Politiek, ja.
Houd toch op. En Klaas moet ik zo doen. Ik zeg, nee jongens, daar begin ik niet aan. De studies zijn helder. Doe je het of doe je het niet? Maar dat gehannes met die moet je zussen.
Ja, maar op een gegeven moment is het, dat vind ik ook, als je kijkt naar de politieke wereld, de besluiteloosheid en ook, nou ja, los van hoe een coronacrisis, dat is weer een heel ander verhaal wordt aangepakt. Nee, we zitten in een formatie die al eeuwenlang doorcijpelt. Het is eigenlijk, wordt het meer de vraag van, oké, doe ik het goed voor de bühne? En wat vinden mensen van mij? In plaats van dat ik intern echt wil dat dit goed gaat komen.
Zo is het. Zo is het. Zo is het precies. Ik heb gesproken bij de preventiegroep in Nederland. Dat is een grote club. En ik heb daar tegen die mensen die hebben gevraagd, kom je hier praten? Ik zeg, ja, maar dan ga ik lelijk doen. Kom maar. Dat is prima. Dat was nog voor de afgelopen zomer. Toen heb ik aan die mensen gevraagd, was het nog live ook, toen heb ik gevraagd, wie van u maakt zich net zoveel zorgen als ik? Nou, gingen zeg maar 80% van de handen ging omhoog. Ja. Zo, hè. Wie van u vindt het net zo urgent als ik? 80% deed zijn hand omhoog. Ik zeg, waarom heeft u dan, dat is een andere brief, niet die brief waar ik het net over handelde, waarom heeft u dan in uw schrijven naar de Tweede Kamer gesproken over 2040? Ja, dan kijken die mensen, kijk je aan. En toen heb ik laten zien, hè, aan die studies. Ik zeg, als het nu niet gebeurt, dan gebeurt het niet meer. Dan laat u het gewoon voorbij gaan. Hè?
Ja, het was 20 jaar geleden heel urgent. Ja.
Ja. Maar, ja. Dus, en denk je bij jezelf, ja.
Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om het ergens mee eens te zijn wat een populaire mening is of iets van, ja, het is veel lastiger als je in die positie zit om daadwerkelijk dan voorrang te geven en beleid te maken en niet alleen beleid te maken, maar gewoon ook je kop op het hakblok te durven leggen van ik sta hiervoor, dit gaat gebeuren, ik maak deze belofte of niet. Je kan hem ook niet maken, dan moet je zeggen Erik Scherder, heel veel succes met je zoektocht. Ja, tot ziens. Ja. En,
maar elke dag zie ik die studies terugkomen, Mark. Elke dag staat er weer. In 2016 waren er, heb ik ook verteld op die middag. Op 2016, 41 miljoen kinderen wereldwijd. 41 miljoen kinderen tussen de 0 en 5 jaar. Alleen tussen 0 en 5 jaar. Overgewicht en obese.
Mm-hmm.
41 miljoen. Nu zijn we 6 jaar verder. 5 jaar verder. Hoe denk je dat het met de kinderen gaat?
Ja, in China dan verbieden ze gamen.
Ja.
Dat zou heel extreem uit.
Zaterdag hebben we een stukje in de Telegraaf over staan.
Ja.
Maar 41 miljoen kinderen tussen 0 en 5. Alleen al die groep, hè, ja. Obese. Ja. Wat denk je dat het 5 jaar later is met die kids? Ja. Nou, dat geef ik je toch op een briefje. Wat is nu nog urgent dan? Ja. Als je dat allemaal niet urgent vindt, ja, dan heb ik er ook niks te zoeken.
Ja.
Maar ik vraag dus aan de overheid. U kunt de avondklok instellen. U kunt 1,5 meter. U kunt alles regen. Horeca plat. De hele zooi. Waarom zegt u niet tegen die scholen? Kom op, elke 3 kwartier uit de stoeltjes. Even die dag starten. Maar leerkrachten ook mee naar buiten. Fantastisch voor de leerkrachten. Want die zitten namelijk ook tussen 9:30 en 3 in de klas. Hè? Hoor ik van hun. Waarom doet u het niet?
Waar is er nog een andere manier? We hebben het over scholen gehad, over werkgevers. Is er nog een manier om mensen individueel daar... Kijk, ik zie ook genoeg... Wij wonen in een buurtje. Die kinderen spelen constant de hele dag met elkaar. Dat is fantastisch. Ik kan me voorstellen inderdaad, als je in een stad woont of hoog ergens achter...
Ja, buitenspelen, Mark, is enorm afgenomen. Ik ben ambassadeur van Jantje Beton.
Maar heeft dat ook niet... Inderdaad, huizenprijzen zijn hoog. Ik heb een woonwijk. Ik wil daar huizen. Gewoon de natuurlijke routes, de bomen, de hutten, de touwen.
Oh man, als je die studies ziet, jongen. Oh, dan gaat je hart open. Dat is fantastisch wat je zegt. Het klopt helemaal. Maar je doet het niet meer. Kinderen zitten thuis te gamen. Ik chargeer, maar dat zijn de studies.
Ja, maar dat is ook... Kijk, als je een kind is ook net een mens, alleen in een veel minder gereguleerde vorm. Ja, die geef je een game en die gaat gamen. Of je moet het... Het werkt heel slecht om te zeggen, je mag niet gamen terwijl je een game voor zijn neus houdt, weet ik inmiddels. Je moet het gewoon verstoppen.
Ja.
Dat ze het niet eens zien. Ja,
als je het over beloning hebt, is beloningsgame natuurlijk enorm belonend.
Ja, mega. Die spelletjes, bepaalde spelletjes mogen ze voor mij ook niet spelen, want ik zie gewoon dat inderdaad, dat is een dopamine shot. Die zijn zo geschreven, die games. In het alleen maar, als je ze daar af wil halen, is het echt gewoon gevecht aan het worden. Maar ik vind het prima dat ze even gamen. Hartstikke leuk. Ze spelen nou ook heel veel buiten. Maar als je alleen als je een omgeving hebt, is denk ik verantwoordelijk voor de ouders om daar balans in aan te brengen. Maar als de omgeving het ook niet faciliteert en je leert het niet op school, et cetera, het is volgens mij en. Als je ergens woont en je hebt een hele leuke omgeving waar ook heel veel gebeurt, waar je hutten kan bouwen, waar je van allerlei dingen kan doen in plaats van rondhangen op schermen. Nee, maar dan heeft het ook veel meer invloed toch op... überhaupt hoe we de hele maatschappij inrichten, hoe we een stad bouwen, hoe we het gaat veel verder in die school en die werkgever. Het gaat
Daarom zat ook infrastructuur aan tafel, hè, bij het overleg. Ah, ja. Dus infrastructuur zat er, financiën, sociale zaken. En dus een heel goed punt wat je maakt. En dat duurt ook lang.
Ja.
Je bouwt niet zomaar een andere stad. Hè. Nee. Dus daar hoor je mij niet van zeggen. Ik snap niet dat die brug de volgende week niet is. Nee. Nee. Hè, dus dat zijn allemaal prima mensen die allemaal het ook het allerbeste voor hebben. Dat is de kritiek ook niet. De kritiek is, waarom niet die paar eenvoudige stappen gemaakt? En als jij mij zou vragen, dat als dat niet lukt, wat dan wel? Nou, de enige andere oplossing is overigens het advies vanuit dezelfde overheid, Erik. Jij bent niet departementaal gebonden. Ga de barricades op, jongen. Zeg maar dat wij het niet kunnen.
Ja.
Nou, dat doe ik al.
Bij deze. Actie.
Ze doen het niet, dus wij moeten. Dus jij, hè, ja, man van faam en naam, hè, ja, doe mee. Want als de regering merkt dat de maatschappij op gaat staan, ja, en denken van dit willen wij niet meer op die, ja, manier. En ik denk natuurlijk juist ook die mensen die heel kwetsbaar zijn. Dan maken we een kans. En dus ja, ik zou zeggen, Mark.
We got a job to do.
Ja, precies.
Ja, heel goed. Laten we de podcast stoppen en dan gaan we, goed, dan gaan we daar afspraken over maken, Erik.
Leuk.
Let's
fijn,
go.
Mark.
Dat gaan we doen. Top. Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuiten.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive podcast. Groet, Mark.